Goedenavond. Broeders en zusters, ik schrok even toen ik hier aan kwam rijden. Ja, er stond een ME buiten, geloof ik, of zo? Of niet? Ik denk, nou, dat zijn heftige toehoorders, dacht ik. Maar dat zal wat te maken hebben met die kermis hier in Joure, hè? Fijn om u weer te ontmoeten op deze donderdagavond. En ja, er zijn weer een aantal avonden gepland. En dan hopen we om en om hier naartoe te rijden, naar Joure, Hoijte, mijn broer en ik. En dan hebben we als onderwerp deze bijbelstudieavonden door het geloof. En dat is gebaseerd op Hebreeën hoofdstuk 11. En ik stel voor dat we daar eerst maar naartoe gaan en dan gaan we daar eerst maar iets over lezen. Hebreeën hoofdstuk 11. En dat is een heel lang hoofdstuk. Zo lang dat we ook een keuze moeten maken omtrent datgene wat we uit dit hoofdstuk behandelen. Maar ik neem aan, dat laat u wel aan ons over. Dat komt allemaal wel goed. In ieder geval lezen we de eerste verzen, omdat dat ook een inleiding is op dit hoofdstuk. En daar staat in vers 1, en u weet, ik ben gewend om uit de NBG 1951 vertaling te lezen, dus dat hou ik ook maar zo. En mocht dat nodig zijn, dan kunnen we altijd nog de grondtekst raadplegen. En dat is soms ook wel belangrijk. Er staat: het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Tot zover. Verder gaan we niet vanavond. Nee, ik denk dat we hier genoeg aan hebben, eerlijk gezegd. Ja. Even een paar woorden van inleiding. De Hebreeënbrief die vermeldt niet wie de schrijver is. En op grond van Gods woord hebben we daar dus ook geen zekerheid over. Toch zijn er velen, en ik zal u er gelijk bij vertellen dat ik ook tot die groep behoor, die geloven dat de apostel Paulus de schrijver van deze brief is. En je kunt dat zo hebben, dat je schrijvers en andere mensen die dat heb je ook wel met artiesten en muzikanten enzovoort, die hebben een bepaalde manier van spreken of zingen of schrijven of wat dan ook. En dat herken je. En zo is het eigenlijk ook met de brieven van Paulus. Die zijn anders dan de brieven van Petrus. Niet alleen qua inhoud, maar ook qua stijl. Wat het literaire karakter betreft. Het woordgebruik betreft. De woordkeus betreft. Enzovoort, enzovoort. En als je in dat licht de Hebreeënbrief naast de brieven van Paulus legt, dan zijn daar heel veel overeenkomsten. En misschien dat iemand zegt van ja, maar als het er niet in staat, dan is het kennelijk ook voor God niet belangrijk wie die brief geschreven heeft. En daar heb je gelijk in, dat is ook zo. Dus we doen er ook helemaal niet moeilijk over. Ik zeg het alleen maar even, omdat ik mezelf erop betrap dat ik bij tijd en wijle, als ik het dan over de Hebreeënbrief heb, zeg, Paulus zegt. En als ik dan niet van tevoren even verklaard heb hoe dat komt, dan klinkt dat misschien zo raar. Hè? Want u vindt die naam Paulus niet. Hè? Nou ja, goed. Er komt nog iets bij. Als het zo is dat Paulus de schrijver is van deze brief, dan betekent dat dat we in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, in totaal 14 brieven van Paulus vinden. Zonder de Hebreeënbrief zouden er 13 zijn. En met de Hebreeënbrief 14. Met dien verstande dat hij aan 7 gemeenten geschreven heeft. En de andere brieven zijn dan gericht onder andere aan personen of aan volksgroepen zoals deze Hebreeënbrief. En dat vind ik ook wel weer mooi dat dat zo is, want ja, 2 maal 7 is 14 en dat heeft dan een beetje ook te maken met de structuur van de schrift. En ook daarin lijkt het mij voor de hand liggend dat deze brief van Paulus is. Maar pin me er dus niet op vast, alstublieft. Als u zegt, ik vind dat die door een ander geschreven is, nou dat is ook best. En dat is mooi ook, dan kunnen we altijd met z'n tweeën door één deur, want dan hebben we allebei misschien gelijk of geen gelijk. Tweede plaats wil ik even zeggen als inleiding dat het een brief aan de Hebreeën is. Althans, dat is het opschrift. In de vertaling zoals wij hem hier hebben, ik neem aan ook in de Statenvertaling, ik heb eruit niet gecontroleerd, maar deze brief staat bekend als de brief aan de Hebreeën. En ook dat is opmerkelijk, omdat dat in de geïnspireerde tekst niet voorkomt. Als je de Jacobusbrief leest bijvoorbeeld, staat er Jacobus aan de 12 stammen in de verstrooiing. Dan weet je ook gelijk aan wie die brief gericht is. Petrus schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Dat is ook duidelijk. Laat niets aan duidelijkheid over, dat is het volk van Israël. Nou, Paulus die schrijft bijvoorbeeld aan de Colossenzen, de Filippenzen, de Thessalonicenzen. Dan weet je wat over gaat, maar de Hebreeënbrief, daar staat dat niet in. Dus er staat niet in wie de schrijver is en ook de geadresseerden staan er niet in, worden niet met name genoemd. Hoe komt men dan wel aan dat opschrift, terwijl dus, dat dus in de tekst niet wordt vermeld? Volgens sommigen is dat gebeurd, dat opschrift, toen men de brief toevoegde aan de gebundelde brieven van Paulus, zoals die later gevonden zijn op verschillende plaatsen. En waarom dan dat opschrift? Nou, als je deze brief leest, als je dit geschrift leest, dan blijkt overduidelijk dat de woorden bestemd zijn voor Joodse mensen. Misschien moet je wat algemener zeggen, Israël. En misschien moet je nog algemener zeggen, de afstammelingen van Abraham. Maar dan wel in de lijn van Isaac, zal ik maar zeggen. De boodschap van deze brief is kortweg dat Christus, de Zoon van God, de vervulling is van de oud-testamentische eredienst die God aan Israël heeft gegeven. En dat betekent ook dat je de brief dus altijd moet lezen vanuit dat perspectief van Israël. We zijn, dacht ik, vorig seizoen bezig geweest met het Johannes-evangelie. Is dat zo? Ja, hè? En daar hebben we ook gezien dat je dat evangelie moet lezen tegen de achtergrond van Gods handelen met Israël. Althans, we hebben dan de tekenen in het Johannes-evangelie behandeld. En dan zie je dat er telkens weer een boodschap in naar voren komt die betrekking heeft op de situatie in Israël voor wat het verleden betreft en met name ook de toekomst. En het is goed dat als je de Hebreeënbrief leest, dat je ook altijd in je achterhoofd houdt dat dat in ieder geval ook veel te maken heeft met het volk van Israël. En de lezers die worden bijvoorbeeld verondersteld kennis te hebben van de oude geschiedenis en Gods historische handelen in de geschiedenis van Israël en ook de boeken van het Oude Testament. Allerlei begrippen die in deze brief genoemd worden, ja, die kunnen voor heidenen misschien abracadabra zijn, maar voor Israël klinken ze, de Israëlieten klinken ze bekend in de oren. En hoeven verder ook niet uitgelegd te worden. En de schrijver die ziet zichzelf ook als onderdeel van het Joodse volk. Hij gaat dus eigenlijk te midden van dat volk staan en spreekt over wij en ons en over onze vaderen. Als je even naar het eerste hoofdstuk toe gaat, dan staat dat er eigenlijk ook zo vanzelfsprekend. Ik zeg al, er wordt ook geen enkele moeite gedaan om uitleg te geven. Er staat gewoon in hoofdstuk 1, nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten. Er hoeft niet een verklaring bij te staan dat dat de vaderen van Israël zijn. Dat zijn niet onze kerkvaders of iets dergelijks, de vaderen van Israël. Tot hen had God immers gesproken in de profeten. Vele malen en ook op vele wijzen. Rechtstreeks door hen de woorden te geven die ze uit moesten spreken, maar ook ja, door allerlei geschiedenissen die geweest zijn, dingen die de profeten moesten doen. En daarin heeft God eertijds gesproken tot de Vader. En zo heeft hij, staat er nu in het laatst der dagen, tot ons gesproken in de Zoon. Ja, nou staat hier een lidwoord in onze Bijbel, in de Zoon, maar in de grondtekst staat dat lidwoord er niet. Hè? Maar ja, dat klinkt weer niet goed Nederlands. Want letterlijk staat er dus gewoon, hij heeft tot ons gesproken in Zoon. Hè? En ik zeg dat toch even met opzet, omdat dat wel belangrijk is. U bent zo langzamerhand in ieder geval van mij ook wel gewend te horen dat ja, elke vertaling natuurlijk zijn manco heeft. We zijn ontzettend blij met vertalingen, laat dat duidelijk zijn. En we hebben ook respect voor degene die vertalen, want dat is een hele klus. Maar God heeft zijn woord geïnspireerd in het Hebreeuws, voor zover het het Oude Testament betreft, en het Grieks en het Nieuwe Testament. En die talen die zijn gewoon per definitie rijker dan onze taal. En vooral als de taal zoals wij die in het moderne Nederlands kennen, want wat dat betreft wordt die taal, als je het mij vraagt, steeds armoeiger. Nee, ik mag graag Belgen horen spreken bijvoorbeeld, want die spreken nog goed Nederlands. Die hebben het gewoon over een dossier. Weet je wel? En wij maken daar weer dossier van. Nou ja, goed. Dat is nog wat in onze oren ouderwets Nederlands, klinkt soms ook vreemd. Maar die oude talen, die klassieke talen, Hebreeuws en Grieks, ja, die hebben eigenlijk een veel rijkere inhoud. Als je alleen al denkt aan het Hebreeuws bijvoorbeeld, dat wij in onze Nederlandse taal, daar kennen wij eigenlijk alleen maar het enkelvoud en het meervoud. Terwijl in het Hebreeuws je niet alleen een enkelvoud hebt, maar ook een tweevoud en een meervoud. En dat komt dan tot uitdrukking in de uitgangen waarin woorden opgeschreven staan. En dan zie je dat zo'n taal alleen al wat de uitgangen betreft rijker is. Als dat in Genesis 1 vers 1 staat, in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dat is wat wij in Nederlands lezen. Maar in de grondtekst staat, in den beginnen schiep goden, Elohim namelijk, goden, meervoud, goden, Elohim. Hashemayim. En dat is dus niet Hashamim, maar Hashamayim. En dat is een tweevoud. Elohim is een meervoud. En de uitgang Ayim is een tweevoud. Dus letterlijk staat er, in den beginnen schiep goden hemelen, namelijk twee. De twee hemelen en de aarde. Nou, zie je maar hoe dat dan in het Nederlands in onze vertaling is weergegeven. Op zijn minst moet je zeggen dat dat wel heel erg afgezwakt wordt. En dat je, als je ja, probeert erachter te komen wat er origineel staat, waarin God dat geïnspireerd heeft door zijn geest, dat dat nog een veel rijkere betekenis in zich heeft. Want als je vervolgens de schrift bestudeert, dan ontdek je inderdaad ook dat God de twee hemelen geschapen heeft. De eerste en de tweede hemel namelijk. En aan het einde daarvan ook de aarde. En dat is de wereld waarin wij wonen. Dat is de schepping waarin wij verblijven. Nou, en zo zijn er vele voorbeelden te noemen in de Bijbel van woorden die een bepaalde betekenis hebben, die eigenlijk in onze taal helemaal niet goed tot uitdrukking gebracht worden of kunnen worden. Hier staat dus, hij heeft nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in Zoon. En waarom is dat nou belangrijk? Want er staat, hij had gesproken in de profeten. Daar staat het lidwoord wel. Maar hij heeft in het laatst daar gesproken in Zoon. En dat geeft aan dat de Zoon niet gelijk geschakeld moet worden met de profeten. Met andere woorden, de profeten waren, om het zomaar te zeggen, instrumenten in de hand van God om zijn woorden door te geven. Zij spraken de woorden van God. Zij werden geïnspireerd door God. De geest van God legde de woorden in hun mond om te spreken. Je leest in het Oude Testament en profetie ook deels, zo zegt de Heer. En dan komt er een uitspraak. Of er staat in het profetisch woord, Godspraak, dubbele punt. Woorden die de Heer wilde dat ze uitgesproken werden. En zo gebruikte hij de profeten. Die profeten worden wel de heilige profeten genoemd, omdat ze namelijk apart gezet waren om de woorden Gods door te geven. Maar dat waren geen andere mensen dan wij. Dat waren ook mensen die van Adam afkomstig waren, zondaren, die ook alleen maar gerechtvaardigd konden worden door het geloof. Maar kom je nou bij de Heer Jezus terecht, dan is hij de meerdere van alle profeten. Dan moet je denken aan het Johannesevangelie. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. De Heer Jezus sprak niet maar de woorden van God. Nee, hij was het woord van God, is het woord van God in eigen persoon. En dat betekent dat alles wat de Heer Jezus sprak, is feitelijk het spreken van God. En dat daarmee wordt eigenlijk vereenzelvigd God zich met de Zoon. Het is God die spreekt. En daar komt die eenheid tot uitdrukking door het weglaten van het lidwoord. Het zijn van die kleine details die je dan in de Bijbel tegenkomt, die dan eigenlijk net eventjes iets meer vertellen dan je zo oppervlakkig leest. En dan staat er van die Zoon, vers 2, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Door wie hij ook de wereld geschapen heeft. En daar herken je ook iets in wat op andere plaatsen ook wel duidelijk wordt. Dat is dat de Zoon feitelijk tot uitdrukking brengt wat God wil. Hij brengt de wil van God tot uitdrukking. En als God zich wil laten zien, want God is geest en per definitie niet zichtbaar, maar als God zich wil laten zien, dan doet hij dat in de Zoon. Als God spreekt, dan doet hij dat in de Zoon. Als God handelt, dan doet hij dat in de Zoon. De Zoon, de persoon die wij kennen als de Heer Jezus Christus, is het middelpunt van de openbaring van God. Het middelpunt van al Gods handelen. Hij is degene door wie hij de wereld geschapen heeft. En dat heeft een betekenis waar ik zo even op terechtkom. Wat er in deze wereld ook tot stand gebracht is, het is alles in en door de Zoon. En ook als het gaat om, dus het heeft niet alleen te maken met de schepping, maar ook als het gaat om de verlossing. God heeft de verlossing tot stand gebracht in en door de Zoon. En ook als het gaat om de voleinding, dan zal alles voleindigd worden in en door de Zoon. Daarom kom je aan het eind van de Bijbel, het laatste Bijbelboek, Openbaring, ook de Zoon in zijn volle heerlijkheid, zijn volle glorie ook weer tegen. In het Oude Testament wordt van hem getuigd, Petrus schrijft daarover in 1 Petrus 1 vers 11, dat de geest van Christus vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus komen zou, 2000 jaar geleden, en al de heerlijkheid daarna. Wel, dat lijden is geopenbaard, die heerlijkheid nog niet. Christus is wel verheerlijkt in de hemel, maar dat is een verborgenheid. En dat blijft een verborgenheid totdat hij zich openbaart. En het laatste Bijbelboek spreekt, en dat is eigenlijk de titel ook van dat boek, niet wat erboven staat, maar wat de tekst zegt, openbaring van Jezus Christus. We zeggen altijd openbaring van Johannes. Nee, openbaring van Jezus Christus. Dat is officieel volgens de Bijbel de titel. Ja. Omsluiering, dan wordt het gordijn weggenomen en dan komt hij zichtbaar. Zoals de Heer Jezus ook heeft aangekondigd terwijl hij nog op aarde was destijds. Zij zullen de Zoon des mensen zien komen met grote macht en heerlijkheid. En dat vind ik zulke geweldige uitspraak, hè. Als ik dat zo lees, dan denk ik van, joh, wat zal dat zijn, hè? Als straks de hemel open gaat. Dan kun je sowieso al niet meer voorstellen, toch? Dat de hemel open gaat. Ja, maar dat is wel wat de schrift leert. Nu is het allemaal verborgen. De troon van God is niet zichtbaar. God bewoont een ontoegankelijk licht. God heeft die zaak afgesloten. Maar in de toekomst gaat het open. De hemel weekt terug als een boekrol die wordt opgerold. En dan wordt de troon van God zichtbaar. En iedereen in de wereld ziet dan die troon en die heerlijkheid en alles wat erbij hoort. Majesteit, groot is zijn majesteit. Ja, dat zingen wij nu als gelovigen en we doen het maar in geloof, niet? Ook wel handig hoor, als je gelovige bent, dat je dan ook gelooft, hè? Maar we kunnen niks bewijzen verder. En in de toekomst wordt dat allemaal zichtbaar. En dat lijkt mij een geweldige gebeurtenis. Dus dat is eigenlijk de achtergrond. En hij schrijft dan ook aan de Joden in het algemeen, gelovigen en ongelovigen, met die verstanden, dat is ook kenmerkend voor brieven die aan Israël gericht zijn overigens. Misschien ten overvloede, maar ik zeg het toch nog even. Want je komt namelijk zoveel verschillen tegen in de Bijbel. En die verschillen die zijn er. En sommigen komen dan zover en zeggen, ja, die Bijbel die klopt niet. Want hier staat dit en daar staat dat. Dat klopt niet. Nee, het klopt wel. Je moet het alleen allemaal in de context laten staan. Dat is het grote manco van tegenwoordig. Ook in ons eigen vaderland. Dat men de schrift, als men die nog leest, niet leest in de context. En dingen door elkaar husselt. Maar je zal je opvallen dat als je de brieven leest waarin Israël nog op de voorgrond staat, bijvoorbeeld Petrus, Jacobus, Johannes, Hebreeën, ook in het boek Openbaring kom je er dingen van tegen, dan zijn die brieven altijd gericht aan Israël, dat wil zeggen ongelovigen en gelovigen. En dan kom je in die brieven dingen tegen die enerzijds gericht zijn tot ongelovigen en anderzijds woorden ook die gericht zijn tot gelovigen. En dat is ook logisch, want het volk van Israël bestaat nou eenmaal uit ongelovigen en gelovigen. Kijk, als je brieven hebt die gericht zijn tot de gemeente, het lichaam van Christus, en nu denk ik bijvoorbeeld met name aan Efeziërs, Colossenzen, weet je, die gevangenschapsbrieven waarin het lichaam van Christus heel duidelijk als geheimenis geopenbaard wordt. Als het gaat om die gemeente, dat lichaam van Christus, die bestaat alleen maar uit gelovigen. Want een ongelovige die kan eenvoudigweg niet behoren tot die gemeente. Maar voor het volk van Israël geldt dat wel. Kan uit ongelovigen en gelovigen bestaat het volk. En de bedoeling is dat er uiteindelijk alleen maar gelovigen overblijven. Dat is dan wat in de profeten genoemd wordt, het gelovig overblijfsel. En als je de Hebreeënbrief leest, dan zul je ook ontdekken dat je daar verschillende keren ook de aansporing vindt van de schrijver. Die zegt van mensen, ga nou tot die rust in, om het wat te noemen. Met andere woorden, geloof dat nou ook. Aanvaard nou ook die boodschap. Aanvaard nou ook dat hij. Lees maar in het eerste hoofdstuk. Daar staat, als de schrijver over de zoon gesproken heeft, over zijn, dat hij de reiniging der zonde tot stand gebracht heeft en zich gezet heeft ter rechterhand Gods enzovoort, dan laat hij het verschil zien tussen de zoon en de engelen. En dan zegt hij in vers 14 van hoofdstuk 1, zijn zij, dat zijn die engelen, niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Wie zijn dat die het heil zullen beërven in deze context? Nou, in ieder geval Israëlieten dus. Gelovigen. Daarom staat er, moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Want indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken, dat is de wet, van kracht is gebleken en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen. Zie, dat was de wet. Dat was bekend. Hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil dat allereerst verkondigd is door de Heere en door hen die het gehoord hebben op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Tekenen en wonderen is ook een uitdrukking in de Bijbel die altijd weer te maken heeft met Gods handelen met Israël. Dat begon al bij de eerste verlossing van Israël uit Egypte. Toen werden er tekenen en wonderen gedaan door Mozes. En toen de Heer Jezus op aarde was, er ook tekenen en wonderen gedaan. Want Israël was in beeld. Het koninkrijk werd hun aangeboden. In de toekomst zullen weer tekenen en wonderen plaatsvinden om Israël tot overgave te brengen. En uiteindelijk is het de bedoeling dat er een gelovig overblijfsel zal zijn. Want dat is de term die je in de profeten vindt. Een gelovig overblijfsel, een gelovige rest. En het volk van Israël zal uiteindelijk alleen maar uit gelovigen bestaan. Mede omdat de ongelovigen uit het volk zullen worden uitgeroeid. Dat zeggen de profeten, dat zegt Petrus in Handelingen 3. Die haalt dat aan, die citeert daar in de profeten. En ja, goed, als de ongelovigen natuurlijk uit het volk worden weggedaan, dan hou je alleen maar gelovigen over. En dat is dus het gelovige overblijfsel. En dan is Israël in die tijd een gelovig volk. En dan zal het ook het koninkrijk beërven en de plaats daarin innemen die God voor het volk heeft bestemd. Kijk, dat zijn van die algemene dingen die je even moet in de gaten houden. De ongelovigen die worden dus aangespoord om te geloven en zich over te geven aan de Messias. Ja, nou, diezelfde manier van schrijven vind je ook bijvoorbeeld bij Petrus. Hè. Denk maar aan de eerste Petrusbrief, 1 Petrus 2, vind ik altijd het mooiste voorbeeld. Ja, hoef je niet op te zoeken, want u weet het wel. 1 Petrus 2, vers 4, daar staat dat Petrus zegt, komt tot hem de levende. Ja, ik ken die tekst wel, hè? Ja. Komt tot hem de levende. Dus Petrus roept vreemdelingen in de verstrooiing, dat waren de Joden die buiten Israël woonden, roept hij op om te komen tot de levende steen. Kijk, als ik gelovigen voor mij heb, dan hoef ik ze niet op te roepen om tot de Heer Jezus te komen. Want gelovigen zijn namelijk mensen die al tot de Heer gekomen zijn. Snap je? Maar Petrus die weet dat er onder die verstrooiden, onder die vreemdelingen, ongelovigen zijn. Die wel de Tenach kennen, die wel de Torah kennen, die wel iets meegekregen hebben van de Joodse achtergrond, meer of minder. Hè? Dus zij geloven in dat opzicht wel in God, zal ik maar zeggen. Maar dan komt datgene in werking wat de Heer Jezus ook zei in Johannes 14. Gij gelooft in God, zei de Heer Jezus namelijk tegen Joodse mensen, om hem heen. Gelooft ook in mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus de prediking naar Israël sinds de komst van de Heer Jezus is deze, dat ze moeten geloven in de Messias. In de Zoon. En wie in hem gelooft. Denk maar aan wat Johannes schrijft. 1 Johannes 5. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En natuurlijk, dat kan je ook doortrekken naar de heidenen, naar de volken in het algemeen. Dat is vandaag ook zo. Als u vandaag iemand tegenkomt en zegt, ik geloof in God. Nou ja, dat is mooi, maar dan moet je nog maar afwachten, wie is die God dan? En dan moet je ook geen genoegen meenemen als iemand dat zegt, nou, dat zal wel goed wezen. Nee, dan moet je gewoon vragen, wat geloof je ook in de Heer Jezus? Heb je de Heer Jezus aanvaard als je persoonlijke verlosser Heer? Nou, nee, dat niet meer, ik geloof alleen God. Nou, dan klopt er iets niet. Dan klopt er gewoon iets niet. Je kunt niet een kind van God worden als je niet de Heer Jezus Christus hebt aanvaard. Daarom prediken wij Christus, schrijft Paulus. Daarom verkonden de apostelen in de handelingen, Petrus, Jacobus, ja, Christus, de Messias. Dat hij was opgestaan enzovoort. En dat ze hem moesten geloven. Petrus roept het zijn volksgenoten toe. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Zegt Petrus als Jood tegen Joodse mensen. Namelijk je ene naam van, ja, van de Heer Jezus. En dat is vandaag natuurlijk ook zo. En als we het evangelie uitdragen, dan verkondigen wij de persoon van Christus. Wetende dat in hem het leven is. En wie hem aanvaardt als zijn of haar persoonlijke verlosser en heer. Ja, die mag ook met de hand op de Bijbel zeggen dat hij een kind van God is door genade. En dat hij het leven heeft. En dat hij geborgen is in hem. En u zult ontdekken dat, of dat is al de, u hebt het misschien al, maar dat is ook vandaag natuurlijk essentieel. Hè, want ja, christendom wordt zo'n beetje gelijk geschakeld met andere godsdiensten in de wereld. Hè, de islam. Ik was vorige week op de boekenbeurs. En toen keek ik bij een conculega even in de stalling. En daar stond ook een boek voor kleine kinderen. Om uit te leggen wat nou islam was, wat jodendom was en christendom. De drie grote wereldgodsdiensten. En toen heb ik dat even ingelezen. Ging allemaal met vraag en antwoord. Hè. En dat is er ook een vraag. Is de God van is Allah, hè, de God van de Mohammedaan, dezelfde als de God van de christenen? Nou, en daar wordt dan gewoon klinkklaar, zwart op wit gezegd, dat die God van de Mohammedanen dus ja, eigenlijk dezelfde God is als die de christenen aanbidden. Alleen de Mohammedanen doen dat anders dan de christenen, weet je wel, zo wordt het verhaal gehouden. Flauwekul! Dat is niet zo. Dat is niet dezelfde God. En de Allah van de islam is niet dezelfde God als die de Bijbel predikt. En dat is niet omdat ik dat nou uitgevonden heb of zo, maar omdat de schrift dat zelf zegt. Psalm 96, misschien heb je die psalm wel eens gelezen, misschien ook niet, maar dan krijgt u hem mee. Lees maar, Psalm 96, daar staat, alle goden der volkeren zijn afgoden. Ja, alleen die ene God van dat ene volk, namelijk Israël, dat is de ware God. En alle goden der volkeren zijn afgoden. En dat moet je vasthouden. Dat is wat de Bijbel zelf zegt. En de God van de islam is net als Boeddha en de goden binnen het hindoeïsme en wat dan ook. Dat is niet de God van... Het is zelfs zo dat de God van het jodendom, let op wat ik nou zeg, hè. De God van het jodendom, en dan bedoel ik dus het jodendom als godsdienst, is ook niet de God van de Bijbel. Maar, dan moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen, de God van het christendom, als wereldgodsdienst, is ook niet de God van de Bijbel. En want de Bijbel spreekt namelijk over twee goden in die zin. De God die hemel en aarde gemaakt heeft, waar we net van gelezen hebben. En Paulus, die noemt in 2 Korinthe 4 vers 4, spreekt hij over de God deze aion, de God van deze eeuw. En dan blijkt dat er zijn... Ja, precies, de Satan. De Satan wordt in de Bijbel dus ook God genoemd. En de meerderheid van de mensen in de wereld dient God met een kleine g, namelijk de Satan, de tegenstander. En die gebruikt religie, dat is een bij uitstek een instrument voor de tegenstander om religie te gebruiken en mensen zo zand in de ogen te strooien. Want je moet altijd weer, als je daar zekerheid over wil hebben, als men zegt van ja, ik geloof in de ware God, dan zul je die God moeten toetsen aan zijn woord, aan de Bijbel. En als er dingen gebeuren of gezegd worden die niet in overeenstemming zijn met Gods woord, dan is het in ieder geval niet de God die de Bijbel predikt. Ik denk dat het goed is om dat voor jezelf duidelijk te hebben en daar ook duidelijk in te zijn naar anderen toe. Want och, ook in ons eigen land, wat wordt die zaak allemaal gebagatelliseerd. Weet je wat, in doodsbenauw dat we commentaar krijgen natuurlijk van anderen, hè. Want oei, als je er wat verkeerd van zegt, dan wordt men boos enzovoort. En daarmee levert men eigenlijk de waarheid uit aan de leugen. En dat is wat je vandaag heel veel ziet gebeuren. Nu, als je deze brieven dus leest, hè, ook Petrus, hè, kom tot hem de levende steen. Dan schrijven zij aan ongelovigen om zich over te geven aan de Messias. En wie is de Messias volgens Hebreeën? Wel, de meerdere van Mozes. De meerdere van Aaron. De hoge priester. De meerdere van Mozes als middelaar van het oude verbond. Want Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. Hij is de meerdere van Jozua. Jozua die het volk bracht in de rust van het land destijds. Hij is de meerdere. Hij is de grote Jozua die het volk zal brengen in de eeuwige rust. De Messias is de vervulling van de oud-testamentische eredienst. En de gelovigen in deze brieven, die worden juist bepaald bij de zaligheid die zij door de Messias hebben ontvangen. En daarin worden ze ook bemoedigd. En ook de zaligheid trouwens die ze in de toekomst nog zullen ontvangen. Want ja, wat Israël betreft, komen dat soort dingen natuurlijk allemaal op hun plaats in de toekomst. En dat weten we ook. Een zaligheid die verband houdt met de genade die destijds aan Abraham is geschonken. En waar ook de zegeningen van het nieuwe verbond uit voortvloeien. Nou, dat zijn een paar inleidende woorden die belangrijk zijn als je zo'n hoofdstuk als Hebreeën hoofdstuk 11 gaat lezen en bestuderen. De directe aanleiding overigens van dit hoofdstuk vinden wij in hoofdstuk 10 van de Hebreeënbrief. Daar staat namelijk in vers 19, daar wij dan broeders... Vers 19. Vertalers hebben erboven gezet standvastigheid. Nou, dat vind ik niet zo gek eigenlijk. Daar wij dan broeders. Wie zijn die broeders? Ja, je kunt zeggen in de eerste plaats de gelovigen natuurlijk. Maar bedenk wel dat de apostelen ook hun Joodse volksgenoten gewoon broeders noemen. Als Petrus in Jeruzalem een preek gaat houden op straat. Dan zegt hij gewoon mannen van Israël. Ja, dat is de ene kant. Maar hij zegt ook mannen broeders. Omdat ze nou behoren tot hetzelfde volk. Hier staat, daar wij dan broeders volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom. Die vrijmoedigheid die is er nu, zegt de schrijver. Namelijk, door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Het beeld van deze werkelijkheid was de tabernakel. En om het heiligdom binnen te gaan, moest je door het voorhangsel. Maar dat mocht niet. Nee, dat kon alleen de hoge priester, die had daar toegang toe. Nou is er een andere situatie ontstaan in verband met het nieuwe verbond. En zegt Paulus, de schrijver, hè, Paulus. Broeders, we hebben volle vrijmoedigheid nu om in te gaan in het heiligdom. Welk heiligdom? Ja, niet die dat aardse heiligdom, maar het hemelse. De werkelijkheid ervan. En wat is dan dat voorhangsel? Wel, zijn vlees. Het offer wat de Heer Jezus heeft gebracht. Herinnert u zich nog wat er gebeurde toen de Heer Jezus stierf aan het kruis? Toen scheurde het voorhangsel. En wel van boven naar beneden. Alsof God liet zien vanuit de hemel, jongens, ik maak de weg nu vrij. Nou, dat staat hier. Dat is precies wat hier staat in Lucas, in Hebreeën 10. Het gaat om die ingang in het heiligdom. Lees even verder. En wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. En met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. Enzovoort, enzovoort. Nou, en dan kom je in het eind van dit hoofdstuk terecht. Daar staat weer die vrijmoedigheid, vers 35. Je zou voor een goed begrip natuurlijk thuis nog maar dat hoofdstuk eens even helemaal moeten lezen. Ik ga er nou even wat met grote sprongen doorheen. Vers 35, geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs. En je komt hier dus weer terug op die vrijmoedigheid. Kijk, die vrijmoedigheid, zegt de schrijver, die heb je. Dat is namelijk niet iets wat je zelf moet produceren of zo. Nee, God geeft je dat. Om het even heel simpel te zeggen, God heeft de deur open gedaan. Dat hoef jij niet te doen. Nee, wat jij mag doen is door die deur ingaan. We zeggen, ik moet de deur open doen. Nee, die deur die staat open nu. Ga erin. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs. Die een ruime vergelding heeft te wachten. Met andere woorden, als je in die vrijmoedigheid gaat staan en inderdaad ingaat in het heiligdom door het geloof in de Messias, de Heer Jezus, in zijn volbrachte werk, dan heeft dat een ruime vergelding. Ja, dan word je daar vorstelijk voor beloond. Want staat er, gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Nou, dit is nou zo'n tekst, hè. Als je die letterlijk toepast op onze situatie vandaag, dan kom je helemaal in de knoei. Die tekst die kan alleen maar van toepassing zijn op de situatie van het volk van Israël. Want voor het volk van Israël geldt namelijk dat de behoudenis te maken heeft met de openbaring van het koninkrijk. En behouden worden staat dan ook gelijk met ingaan in het koninkrijk. En dat koninkrijk dat ligt in de toekomst, dat moet geopenbaard worden. En tot het moment dat het geopenbaard wordt, moet je dus nog even geduld hebben en moet je volharden. Dat is het evangelie van het koninkrijk, Matthäus 24 vers 4. Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En het einde is in het verband van Matthäus 24 de voleinding der wereld, maar daar staat voor wereld het begrip aion, de voleinding der eeuw namelijk. Dus volharden tot het einde. En dan zul je behouden worden. Dan zul je dat koninkrijk. Dan zul je het beloofde ook verkrijgen. En dat is bijvoorbeeld ook. Handelingen 14. Ik zal even laten zien hoe dat ook daar. En dan leven we in de handelingentijd. En wat was er in de handelingentijd aan de hand? Wel, daar werd het evangelie gepredikt aan Israël in de eerste plaats. Namelijk niet alleen Israël in het land, maar ook aan de Israëlieten buiten het land. En daar was Paulus met name ook voor ingehuurd. Maar die ging naar het buitenland toe, maar overal waar hij kwam, ging hij eerst naar de synagoge. Of naar de Joodse gebedsplaatsen, waar hij Joden kon vinden. En dan verkondigde hij de Christus. En Handelingen 14, daar staat... Ja, moet ik even kijken hoor, want het schiet me nou net te binnen, dus dan moet ik eventjes opzoeken dan, hè. Ja, er staat in vers 21, 14 vers 21, en toen zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden, en er verschijnende discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochië, En dan staat er, om de zielen der discipelen te versterken. Discipelen. Dat waren in ieder geval de mensen die in die plaatsen de boodschap gehoord hadden. En die gehoor gegeven hadden aan het evangelie. En staat er, hen te vermanen om te blijven bij het geloof. En dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods moeten binnengaan. Zie je dat? Dat geldt vandaag niet. Niemand hoeft vandaag door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods binnen te gaan. Nee, het is nog sterker. Als je vandaag tot geloof in de Heer Jezus komt, dan word je zomaar overgezet uit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dat bereik je niet door iets te doen, maar slechts door het geloof. In dat evangelie van het koninkrijk gaat het altijd om geloof en werken. Namelijk werken die het geloof bevestigen. Vandaar ook die volharding. Weet je, en op zichzelf is dat best wel een lastig thema. Want ja, dan krijg je altijd weer vragen van, ja broeder, maar moeten wij dan niet volharden? Nou ja, natuurlijk wel, maar niet om behouden te worden. Denk er goed aan. Hier wordt volharden altijd in verband gebracht met behouden worden. Volhard tot het einde en gij zult behouden. Dat predik ik vandaag niet. Helemaal niet zelfs. Ik predik slechts Christus. En ik roep mensen op om te geloven in hem. En als er iemand tot geloof gekomen is, dan mag ik hem gaan vertellen wat hij wel allemaal in Christus heeft ontvangen. Om niet! En dat is een geweldige geschenk. Er zit zoveel in. En je bent zomaar veranderd van een wereldburger in een hemelburger. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, zegt Paulus in Filippenzen 3. Hij heeft ons uit onze zonden verlost. We zijn kinderen van de levende God geworden. We hebben een overplaatsing ondergaan. Hier gaat het om door verdrukkingen het koninkrijk God binnen. Datzelfde thema vind je in het boek Openbaring ook terug. Waar het ook gaat om de volharding der heiligen om de naam van Jezus. En die volharding is nodig om uiteindelijk koninkrijk binnen te gaan. En dat volharden dat kan dan plaatsvinden ofwel tot aan de dood ofwel tot het ingaan in het koninkrijk. Maar goed, degenen die in openbaring voor die tijd sterven, die worden later weer opgewekt. Want Gods belofte blijft staan. Als je volhardt, dan zul je ontvangen wat beloofd is. En als het gaat om de volharding die op ons van toepassing is, dan is het altijd een volharding die plaatsvindt vanuit datgene wat we hebben ontvangen. We hebben de boodschap van de genade leren kennen. De genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Nou, dat mogen we de mensen nou vandaag ook vertellen, wie ze ook zijn, wat ze ook op hun kerfstok hebben, wat ze ook uitgevreten hebben. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan kun je zeggen met de woorden van Efeze 2, door genade zijt gij behouden. Niet wordt, maar zijt. Op het moment dat iemand de Heer Jezus aanvaardt, is die behouden. En die behoudenis in de Efezebrief, dat betekent niet dat je ingaat in het koninkrijk of iets dergelijks, dat zit er allemaal bij in, hè? Maar dat betekent dat je met Christus deelt in de positie die hij heeft ontvangen. Je wordt helemaal één gemaakt met Christus, hè? Zelfs tot in zijn verhoging. Een geweldige boodschap van de Efezebrief. Kijk, en daar zitten dus allemaal verschillen. En die verschillen zijn belangrijk om daar acht op te geven. En je moet oppassen dat je dus zo'n tekst in de Hebreeënbrief niet rücksichtloos gaat toepassen op de situatie van vandaag, want dan krijg je moeilijkheden. Zo zijn er veel meer teksten in de Hebreeënbrief. En mensen komen daar ook vaak mee aan. Want denk maar aan, ik hoef maar één uitdruk even te noemen, de afval der heiligen. Kom je dat bekend voor? Och, hoe vaak krijg je zo'n vraag niet van mensen? Want dat lezen ze namelijk in Hebreeën 6. Dat degenen die eens verlicht geweest zijn, voor hen is het onmogelijk dat ze opnieuw tot bekering komen enzovoort. Leert de Bijbel afval der heiligen? Zeg je? Nou, nee. Dat leert de Bijbel wel. Bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief. Nee, maar niet voor ons. Dat is het punt. Want als je een gelovige geworden bent in de Heer Jezus Christus, dan kun je niet... Ja, als je eenmaal een kind van God geworden bent, dan kun je niet meer niet een kind van God worden of zo. Weet je wel? Dat kan niet. Dus die volharding, wat ons betreft, heeft altijd te maken met het leven vanuit datgene wat we hebben ontvangen. Je bent door de genade Gods een kind van God geworden. Je hebt je genade Gods leren kennen. Nou, wandel dan ook in die genade. Volhard dan ook in die genade. Als je door genade vrijgekocht bent, Laat je dan, als je eenmaal vrijgekocht bent, niet weer in de gevangenis stoppen. Snap je? En wat dat betreft zijn natuurlijk ook in ons land bepaalde groeperingen. Het hangt er een beetje af van welke kant van de kerk je bent. Maar dat de wet ook een enorm belangrijke rol speelt. Er zijn heel wat mensen in Nederland die zijn jarenlang gaan ze gebukt onder de wet. Nou, en dan kun je die woorden dan wel toepassen. Want het volk van Israël was er namelijk net zo aan toe in de dagen van de Heer Jezus. Als je dan door genade vrijgekocht bent, laat je dan niet weer een slavenjuk opleggen. En dat is zo moeilijk, blijkt dat te zijn in de praktijk. En dat komt natuurlijk ook door allerlei leringen die de ronde gedaan hebben en nog wel doen. Maar je moet uiteindelijk allemaal teruggaan naar het woord. Wat zegt de Bijbel? En dan wel te verstaan in zijn context. Dat is belangrijk. Lees maar. Want, staat er, vers 36, gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want, waarom heb je volharding nodig? Want nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. Het gaat dus om de wederkomst van Christus. En, staat er, mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is een tekst uit het Oude Testament, uit Habakkuk hoofdstuk 2. Maar staat er, als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Nee. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderve leidt, doch met geloof dat de ziel behoudt. Ik zei net al, als iemand zegt een gelovige te zijn, dan is het ook wel handig dat hij ook in de praktijk gelooft. En dat was natuurlijk voor Israël zo, maar dat is voor ons vandaag ook zo. Als wij zeggen vandaag gelovigen te zijn, nou, dan is het ook heel normaal eigenlijk. Dan ligt het ook in de lijn van de logica dat we ook geloven. En u zegt, ja, dat is logisch. Ja, dat zeg ik ook, maar in de praktijk is het niet altijd even logisch. Want geloven, wat is dat dan? Ja, dat is niet een soort religieuze oefening of zo. Of dat is niet een soort godsdienstigheid tot uitdrukking brengen in de praktijk. Nee, geloven, en daar komen we in hoofdstuk 11 terecht. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Met andere woorden, geloven of vertrouwen. Geloven, dat is feitelijk dat je je vertrouwen stelt op iets wat je niet ziet. Wat dus verborgen is voor je. En al die ouden en mensen die hier genoemd worden, dat waren mensen wier leven gekenmerkt werd door het geloof. Elke zin begint ook weer met die uitdrukking door het geloof. En geloof heeft altijd een fundament. Als geloven hetzelfde is als vertrouwen, en dat is het, dan moet je wel iets hebben om op te vertrouwen. Of iemand hebben in wie je kunt vertrouwen. Het heeft altijd geloof is niet een op zichzelf staand fenomeen. Er moet een voorwerp van geloof zijn, van vertrouwen. Er moet een fundament zijn. Als geloven ook een equivalent is van gehoorzamen, en dat is het natuurlijk ook, ja, dan moet je wel weten wat je gehoorzaam moet zijn. Of wie je gehoorzaam moet zijn. En hier zegt de schrijver dus, het geloof is de zekerheid der dingen. Hij geeft als het ware een omschrijving van het geloof. Want de definitie van geloof, dat is vertrouwen. Geloven is vertrouwen. En hij omschrijft dat hier dan en zegt, het geloof nu is de zekerheid de dingen die men hoopt. Dan zie je dat geloof dus verbonden wordt met zekerheid, niet met twijfel. Nee, met zekerheid. De dingen die men hoopt. Nou, dan is dus de vraag, wat hoop je? Heb je iets te hopen? Ja. Wat heb je te hopen dan? Waar hoop je nou op? Nou, dat zijn hele relevante vragen. En datgene wat je hoopt is een beetje afhankelijk van de tijd waarin je leeft en tot welke groepering in Gods woord je behoort. Want er zijn in de Bijbel namelijk verschillende roepingen met verschillende hopen, om het maar even zo te zeggen, of bestemmingen. Het volk van Israël heeft een bepaalde roeping en bestemming, is namelijk ertoe bestemd om op aarde het volk des Heren te zijn in de toekomst. Maar dat is niet mijn hoop. Want ik behoor niet tot het volk van Israël. ik behoor tot het lichaam van Christus. En ook ik heb in het lichaam van Christus een roeping en een bestemming. Wat is dan mijn bestemming? Ja, dat zegt de Efezebrief. Wij zijn tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen. Letterlijk staat er, wij zijn tevoren bestemd tot de zoonplaats. De plaats van de zoon. En wat is die plaats? Ja, dat is in de hemel. Dat is de plaats, de Hebreeënbrief zei het ook in hoofdstuk 1, nadat hij de reiniging der zonde tot stand gebracht is, is hij opgewekt uit de dood en heeft zich gezet ter rechterhand van de majesteit in de... Dat is de zoonplaats. En die zoonplaats is mij gegeven, dat is mijn bestemming. Als lid van het lichaam van Christus, om met Christus die zoonplaats dus ter rechterhand Gods te bekleden. En zo zie je dat je dus rekening moet houden met dat plan van God. En dat je moet beseffen dat, ja, dat je niet alles in de Bijbel maar zonder enige nuance kan toepassen op alles en iedereen. Dat is niet goed. Deze ouden hadden ook een woord van God ontvangen. Hè? Want geloof is een zekerheid der dingen die men hoopt. Hè? Je hoopt iets op grond van wat gezegd is. Hè? Daarom hoop je erop. Dus het woord is zeg maar het fundament. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Hè? God spreekt zijn woord en dan komt er de volgswaar. Geloof je dat ook? Nou, een gelovige wordt geacht dat woord inderdaad te geloven. En dan staat er vers 2. Want... door dit geloof, en dat woord geloof staat dan tussen haakjes in mijn Bijbel, dan komt dat er in de grondtekst niet staat, dan staat eigenlijk dus gewoon letterlijk, want door dit, alleen ja, uit de context blijkt dat het op het geloof slaat, is aan de ouden een getuigenis gegeven. Dus eigenlijk wordt in vers 1 gezegd wat die ouden heeft bezield, hoe die ouden hebben geleefd. Zij leefden in de zekerheid van de dingen die zij hoopten. En waarom leefden zij in die zekerheid? Ja, omdat God het had gezegd. En alles wat je ook leest verder, staat ook steeds weer door het geloof. Dat betekent dus dat God een woord heeft gesproken tegen die persoon. En degene tot wie God gesproken heeft, die heeft dat woord aanvaard als het woord van God. En heeft dat woord geloofd, heeft daar ook op vertrouwd. Nou, we zullen in de komende studies natuurlijk verschillende mensen ook behandelen. En dan zul je zien dat dat thema telkens weer terugkeert. He? Waarmee niet gezegd is dat hun geloof elke dag van uur tot uur even groot was of zo. Nee, maar zij bleven vertrouwen op datgene wat God zei. En dat kenmerkt een gelovige. He? En dat geloof, dat vertrouwen, dat woord van God, want dat is het fundament, de basis van het geloof, is ook het bewijs der dingen die men niet ziet. Straks komt Abraham ook nog een keer aan bod natuurlijk. Hè? Nou, die moest van God kreeg die opdracht om uit zijn land en maatschap weg te gaan. Naar een land dat ik u wijzen zal. Abraham niks te zien. Kon hij even naar het reisbureau gaan een paar foldertjes te halen alvast. Hè? Had ook nog geen internet waar hij even kon googlen. Zeg, nou, waar kom ik nou terecht? Helemaal niks. Hij wist van niks. Hij moest maar afgaan op datgene wat God zei. En dat deed hij ook. Hè? En het bewijs was niet dat datgene wat hij zag. Hè? Oh nee hoor, ik heb het op internet gezien. Prachtig mooi land is dat, weet je wel. Nee, hij zag niks. Hij wist niks. Hè? Maar het stond voor hem onomstotelijk vast. Waarom? Omdat God het zei. En dat is natuurlijk het mooie. Kijk, als ik iets zeg of u zegt wat, mensen zeggen wat. Ja, dan moet je altijd maar een beetje afwachten of dat wel onze woorden. We proberen natuurlijk ons best te doen. Maar we kunnen lang niet alles waarmaken wat we zeggen. Laat maar eerlijk zijn. He, dat ligt ook niet in ons vermogen. Soms doen we dat moedwillig niet of zo, maar soms kan het ook gewoon niet anders. He. Wij mensen zijn zwak, wij zijn beperkt, wij hebben we krijgen de tijd, maar we hebben de tijd niet. He. En we leven, maar je weet maar nooit hoe lang. Dus wat je dan zegt of belooft, ja, dan moet je maar afwachten of je dat waar kan maken. Bij God is dat heel anders, want God is daar niet van afhankelijk. Hij is niet van de tijd afhankelijk. Hij is niet van krachten van de schepping afhankelijk. God is niet afhankelijk van leven en dood en al dat soort dingen. Als God iets zegt. Ja, ik zou haar zeggen, kun je er vergif op innemen. Hè? Zo zeggen we dat dan wel eens. Hè? Nee, maar dan kan je er gewoon van uitgaan, dat is zo. En ook al, en dat zullen we ook zien, hè, want er zijn in het leven van deze ouden, die een getuigenis gegeven hebben door dat geloof, ook dingen gebeurd waardoor ze ernstig aan het twijfelen geraakt zijn. En ik zal nooit vergeten dat iemand eens een keer zei, hè, die werd gevraagd van ja, mag ik als gelovige nou nooit twijfelen? Zij gaf die antwoord van ja, je mag wel, nee, hoe zei het nou? Als je twijfelt, twijfel dan maar aan jezelf, maar niet aan God. En zo is het ook. Kijk, als je wilt twijfelen, hè, dat is helemaal geen leuke bezigheid hoor, twijfelen. Toch? Nee. Maar als je het wil, ja, dan twijfel je maar aan jezelf. Voor mij dan de wereld om je heen en iedereen om je heen, maar twijfel nooit aan God. Er is geen enkele aanleiding toe namelijk, want als God zegt, iets zegt, dan is het gewoon zo. En al lijkt het er soms helemaal niet op dat het vervuld wordt, hè, prachtige voorbeelden zullen we straks tegenkomen, dat er helemaal niet op lijkt, hè. Nou, God die zet alles gewoon naar zijn hand. Dat vind ik zo prachtig. Dat is zo kenmerkend voor het profetisch woord ook. Hè? Al die uitspraken die God in een ver verleden al gedaan heeft en die later vervuld zijn geworden. Een van de mooiste voorbeelden vind ik nog altijd de geboorte van de Messias in Bethlehem. Dat lag helemaal niet voor de hand hoor. Nee. Want waar woonden Jozef en Maria? In Nazareth, ja. Nou, dat ligt dan dikke 100 kilometer ten noorden van Bethlehem. En de maagd was zwanger en zo. En wat lag er nou meer voor de hand dan dat ze in Nazareth gewoon in het streekziekenhuis bevallen zou? Alleen de profeten hadden gezegd dat de Messias voort zou komen uit en geboren zou worden in Bethlehem Efrata. Ja. En hoe zorgt God daar dan voor? Nou, God die zet gewoon een wereldleider aan het werk, hè? Zonder dat hij het zelf beseft. En die man die komt op het idee om zijn inwoner, alle inwoners van het Rijk maar een keer te tellen en zo. En alles op een rijtje te zetten. Ja, want dat is natuurlijk een wereldleider ook eigen. Die wil zoveel mogelijk zien dat hij macht heeft enzovoort. En nou, zo deed keizer Augustus dat ook. En hij schreef een volkstelling uit. Ja, en warempel, Jozef en Maria, die waren geboortig uit het geslacht van David. En wat moet je dan? Ja, dan moet je naar de plek waar het geslacht vandaan komt. En waar kwam David vandaan? En zo kwamen zij in Bethlehem. En zo ging het woord in vervulling. Dus het leek er helemaal niet op hoor. Maar je ziet dat God zelfs de machtigste man van het gehele rijk, van de wereld in die tijd, gewoon even tussendoor aan het werk zet om zijn woord te doen vervullen. En dat is zo prachtig mooi. Dat moet je vasthouden. Ja, ik zeg het ook tegen mezelf hoor. Dat moet je vasthouden. Al lijkt het er helemaal niet op, want dan denk je, och mensen, wat moet hier nog van terechtkomen? God die kan met wijze van spreken de knip van de vinger de hele situatie veranderen, zodat het gebeurt. Daarom, als God iets zegt, kun je er altijd op vertrouwen. Hoef je er nooit aan te twijfelen. En dat is zo mooi. En die ouden, dat zijn allemaal voorbeelden van mensen die in de praktijk geleefd hebben. Daar staat, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. Dat woord zekerheid is de vertaling van het Griekse hypostasis. Hypostasis. En dat betekent letterlijk fundament, basis, ondergrond. Nou, dat probeerde ik net al aan te geven. Kijk, je hoopt iets op basis van het fundament. Hè? Op basis van datgene wat gezegd is. En daarom is hoop in de Bijbel dus nooit twijfel, zoals wij dat wel eens hebben. Nou, ik hoop maar dat het morgen mooi weer is. Ja, je weet het niet, maar je hoopt het maar. Nee, in de Bijbel is hoop altijd verbonden met zekerheid. Want je hoopt iets op grond van het woord van God. En dat woord is zekerheid. En als ik zeg, ik hoop dat ik later in de hemel kom. Dan bedoel ik dus niet te zeggen van, oh mensen, ik weet het helemaal niet hoor. Nee, dan bedoel ik eigenlijk alleen maar te zeggen, ik weet zeker dat ik straks in de hemel zal zijn. Dat ik daar geopenbaard word. Dat is mijn hoop namelijk, op grond van het woord van God. Alleen, ik kan het nog sterker vertellen. Feitelijk ben ik al in de hemel. Maar dat heb ik zelf nog niet gezien. En u ook niet. Maar het is wel zo. Want uw leven is verborgen met Christus in God. Nou, heb je het. En daarom zoek de dingen die boven zijn. Want je leven met een hoofdletter is boven. Hè? En zo is dat. Dus onze hoop heeft een basis, is gefundeerd in God en zijn woord. Dat was zo voor die ouden, maar dat is ook voor ons in deze tijd. God is de waarheid en zijn woord is de waarheid. En geloof is feitelijk luisteren naar datgene wat God zegt en daarop ook vertrouwen. Het is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Geloof is het als het ware het instrument waarmee je de onzichtbare dingen van God kunt aanvaarden. En dat is zo mooi dat God dat instrument ook in elk mens neergelegd heeft. Want elk mens is in staat om te geloven hoor. Dat zit ingeschapen in de mens. Hè. Elk mens gelooft ook namelijk. Elk mens gelooft. Dagelijks. Hè. Je kunt dat niet optellen, je kunt het niet bijhouden, maar de hele dag door. Je loopt eigenlijk niks anders te doen dan te geloven de hele dag. Hè. Dat is nou eenmaal zo. En nou ja, goed, ik heb het wel vaker gezegd, weet je wat, de simpelste voorbeelden. Waarom neem ik mijn autosleutels eigenlijk mee hier naartoe? Ja, om dezelfde reden dat u dat doet natuurlijk. Maar die wil straks weer met de auto naar huis. Ja. Ja, precies. Dat is allemaal geloof. Maar wie zegt dat die auto er nog staat? Hij zal er maar eens een keer niet staan, hè? Dan kijk je je ogen uit. Dan sta je met je sleutels. Ja. Ik ben allemaal in het geloof dat die er straks nog staat. Kijk, en omdat in 99% van de gevallen dat ook zo is, aanvaarden we dat als een soort vanzelfsprekendheid. Ik zeg tegen mevrouw, joh, ik ga nog even naar de winkel hoor, ik haal nog even een fles cola. Ja. En dan ga ik op een fiets, weet je wel. Dat is allemaal geloof. Maar wie zegt dat die winkel er nog staat? Ja, je vindt het misschien een beetje absurd en dat mag ook wel. Maar ik wil er alleen maar mee zeggen dat het merendeel van je leven, en dat geldt ook voor ongeloven, die doen niks anders dan geloven. Echt waar. Vertrouwen op iets wat in de toekomst ligt, al is het maar een heel klein stukje, maar waarvan ze niet weten of het wel realiteit is. En hoe komt dat nou? Dat is dus een mens eigen ook om zo te leven, omdat het geloof een instrument is wat God in de mens gelegd heeft. Want ja, anders kon je geen kant op. En als je op die manier niet kunt leven, ja, daar word je helemaal gestoord van. Nou, datzelfde instrument is ook belangrijk als het gaat om het aanvaarden van de dingen van God. Daarmee werkt dat ook zo. God zegt iets, we zien het niet, we voelen het niet, het is niet tastbaar, we kunnen niet bewijzen. En toch is het zo, want God zegt het. En na verloop van tijd komt het bewijs er wel achteraan. Maar zolang de dingen nog niet gezien worden, zullen we dus gehouden zijn. Ja, zit er niks anders op om het maar te geloven. Nou, en daarin, als je dat doet, wordt God verheerlijkt. Het zesde vers van dit hoofdstuk, dat staat ook. Vers 6, maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Nou, dan is het andersom natuurlijk ook waar, hè. Dat als je wel gelooft, dan betekent dat ook dat je hem welgevallig bent. Daar heeft God behagen in, dat je hem op zijn woord vertrouwt. Dus als je dat doet in de praktijk, nou, dan is dat eigenlijk een verering van God. Dan is dat leven tot Gods eer. Want wie tot God komt staat, dan moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Met andere woorden, ook datgene geeft wat hij heeft aangeboden en wat je in vertrouwen ook hebt aanvaard. Dus geloof is het instrument waarmee we de dingen van God kunnen aanvaarden, ook al zien wij ze niet, ook al voelen we ze niet, ook al kunnen we het niet beredeneren. En dat was ook kenmerkend voor het leven van deze ouden, die ouden aan wie een getuigenis gegeven is. Nou, en dan gaat de schrijver direct maar verder in het derde vers. Om gelijk maar even een deur te openen, zegt hij, vers 3. Door het geloof verstaan wij, vers 3, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is. Zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Dus het tot stand brengen van de wereld is gebeurd op basis van het woord Gods. En dat verstaan wij, hoe dan? Wel niet door de bewijzen die we hebben of zo, maar gewoon door het geloof. Omdat het namelijk in de Bijbel gezegd wordt. En nou wordt er hier in mijn Bijbel, staat er een aatje bij, met een schriftverwijzing naar Genesis 1 vers 1. Ja. Maar dan heb je nou weer zoiets, hè? Dan word je door de vertaling weer op verkeerde been gezet. Want dat woord wereld, hier in het derde vers, is niet de vertaling van kosmos. Kosmos, weet je wel, kosmos dat is de geschapen werkelijkheid. Het woord kosmos betekent eigenlijk ordening. Dus de geschapen orde, de kosmos. Heelal, aarde plus hemel. Genesis 1. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Nou, dat hoef je eigenlijk niet eens te geloven, dat kun je gewoon zien. Daar kom ik straks nog even op. Hier staat de wereld, vertaling van het Griekse aion. Aionen in het meervoud zelfs. Dus letterlijk staat er, door het geloof verstaan wij dat de werelden, maar ik zou gewoon vertalen de eeuwen, de aionen. In Hebreeën 1 stond precies hetzelfde woord, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Er staat ook door wie hij ook de werelden geschapen heeft, gemaakt heeft dat dan letterlijk. Maar men heeft dat vertaald met geschapen, ja. Vertalers hebben alleen maar gedacht van Genesis 1. En dat is in ieder geval, niet de hele waarheid. Hier wordt namelijk in de grondtekst het woord aion gebruikt, broeders en zusters, en dat is belangrijk. De Bijbel spreekt namelijk in Efeze 3 vers 11 over het eeuwig voornemen, letterlijk het voornemen der eeuwen. Oftewel het plan der eeuwen. Er is in de Bijbel een plan, wordt er geopenbaard. De Bijbel is het woord van God, daarin openbaart God zich en niet alleen wie hij is, maar ook wat hij doet. En dat plan wat God heeft, dat wordt in... Lees maar even wat er staat in Jesaja 46, misschien is het goed om dat er even bij te leggen. Want dat is essentieel voor het verstaan van de schrift. Want de Bijbel is niet een romannetje dat je leest van begin tot eind. Het is niet alleen maar een stichtelijk boek met mooie woorden die je naar believen kunt gebruiken. Nee, de Bijbel is ook een blauwdruk van het plan van God. En het eerste Bijbelboek Genesis is het boek van het begin of van de wording. En het laatste Bijbelboek Openbaring is het boek van het einde. In Jesaja hoofdstuk 46, daar staat het volgende, in vers 9, vers 8. Denkt hieraan en vermant u, gij overtreders, neemt het ter harte, denkt aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God en er is geen ander God. En niemand is mij gelijk. Nou, daar heb je ook weer zo'n uitspraak, hè? Er is maar één God, hoor, echt. Ik, staat er, die van den beginnen de afloop verkondig. Jesaja 46 vers 10. Ik die van den beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is. Dat is hetzelfde, hè? In den beginnen, dat is van ouds, en de afloop is wat nog niet geschied is. Die zegt, mijn raadsbesluit, daar heb je het. Mijn raadsbesluit, dat wat ik wil, wat ik mij voorgenomen heb. Mijn raadsbesluit zal volbracht worden. Oftewel, ik zal al mijn welbehagen doen. Want volbrengen is doen en het raadsbesluit is het welbehagen van God. En dat betekent dus dat God een plan heeft. Die uit het oosten een roofvogel roept. Ja, als het in het kader van dat plan nodig is, dan doet God dat. Uit een ver land de man van mijn raadsbesluit. Dit heeft hier overigens in Jesaja 46 in de context betrekking op Babel, op Nebukadnezar. Een roofvogel uit het oosten, want Babylon lag ten oosten van Jeruzalem. En in het kader van zijn plan, met Israël in dit geval, heeft God een roofvogel uit het oosten geroepen, namelijk Nebukadnezar. En Nebukadnezar, die heidense koning, die koning van Babel, die wordt dus ook op een andere plaats gewoon genoemd een dienaar van God. God noemt Nebukadnezar gewoon mijn dienaar. Mooi. En er staat er, vers 11. Ik heb gesproken. Daar heb je het woord. Ik heb gesproken, ik doe het ook. Komen. In andere woorden, ik doe mijn woord gestand. Oftewel, ik heb het ontworpen. Ik breng het ook tot uitvoering. Hè? Tot uitvoering brengen, dat is hetzelfde als doen komen. Waaruit volgt dat ik heb gesproken hetzelfde is als ik heb ontworpen. Want God heeft namelijk iets gedacht, in gedachten gehad. En wat hij in gedachten heeft gehad, zeg ik in alle eerbied en alle afhankelijkheid, wie ben ik, hè? Maar op grond van het woord zeg ik dat, God heeft iets in gedachten gehad. God wilde iets, God heeft zich iets voorgenomen en heeft dat vervolgens kenbaar gemaakt door en door middel van zijn woord. Zo heeft hij zich voorgenomen om deze schepping tot stand te brengen. En hoe deed God dat? Ja, door het woord. En dan kun je zeggen, ja, wat is dan het woord? Nou, dat is het spreken van God. Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen, door degene die het woord is, Hebreeën 1, hè, namelijk de Zoon. Maar in ieder geval door het woord. Ik geloof dat Psalm 37 het ook zegt, hè. Hij sprak, en het was er. Hij gebood, en het stond er. Ja, ja, zo machtig is God. Vraag mij niet om dat te verklaren, daar begrijp ik natuurlijk helemaal geen snaars van. Helemaal niks, hoe dat kan, maar bij God is het wel zo. Als God iets zegt. Hè? En dat is zo mooi, die van den beginnen de afloop verkondigen. En dan ga je naar het boek van het begin, Genesis. Hè? En wat is nou het eerste wat God zegt? Hè? Er staat eerst van in de beginnen schiep God hemel en aarde. Dat is gewoon verhalend, hè? Geschiedenis. Maar dan vers 3... staat er. En God sprak, er zij licht. Dus wat denkt u? Wordt het licht of... Ja. Ja, en er was licht. In die tijd had dat betrekking op de situatie van die oude schepping enzovoort. Maar denk erom, God heeft gesproken en hij doet het ook komen. Want het was namelijk allemaal duisternis... Dat staat er ook in vers 2. De aarde was woest en ledig en duisternis lag op de vloer. Allemaal duisternis. En toen zei God, er zij licht. God bracht dus licht in de duisternis. En vervolgens, tot op de dag van heden, wisselen duisternis en licht elkaar af. Niet alleen letterlijk, maar ook in geestelijke zin. Ja. Blijft dat zo?
Nee.
Nee, want God sprak, er zij licht. En als je dan naar het laatste Bijbelboek toe gaat, Openbaring... Dan lees je daar aan het eind van het boek Openbaring dat alle duisternis verdwijnt en dat het enige wat overblijft is. Want God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. En als God zich dus in de toekomst in die nieuwe schepping openbaart te midden van die schepping, is het alleen maar licht. Want dan is de duisternis weggedaan. Ik heb gesproken en ik doe het ook komen. Ligt nou al bijna 6000 jaar tussen. Nog steeds staat dat woord van God overeind. Nog steeds is het niet in zijn volledige vervulling gegaan. He, wij ervaren nu slechts de helft ervan. Namelijk overdag, zou ik maar even zeggen voor het gemak. He. Maar de vervulling van dat woord wacht nog steeds op de toekomst. Als alle duisternis zal zijn weggedaan en alles licht zal zijn. Is toch prachtig? En dat staat ook in Jesaja 46. Daarom, hij heeft het ontworpen. Het is een plan. En de Bijbel spreekt inderdaad, Efeze 3 vers 11, zei ik al, over het plan der eeuwen. En dan staat hier ook, door het geloof verstaan wij dat de eeuwen, meervoud, de werelden, de eeuwen, door het woord Gods tot stand gebracht zijn. Want wat is het begrip aion? Er zijn eigenlijk drie woorden in de grondtekst die met wereld vertaald worden, onder andere. Hè? Dat is het woord kosmos. Dat wordt met wereld vertaald. Dat betekent letterlijk ordening. Dat is het woord aion. En het begrip aion, dat geeft eigenlijk de toestand aan waarin de wereld zich bevindt. En eigenlijk moet ik erbij zeggen... Waarin de wereld zich gedurende een bepaalde tijd bevindt. Want als de Bijbel namelijk spreekt over aionen, dan is dat meervoud. Er zijn er dus meerdere. He, en als je dat woord wereld wil laten staan, vind ik het ook best, maar dan moet je dus zeggen, er zijn meerdere werelden. Wij leven vandaag in de tegenwoordige boze wereld. Ja, namelijk de wereld zoals die er vandaag uitziet... is boos van zijn karakter. Waarom? Omdat hij beheerst wordt door de boze. De wereld is gelegen in de macht van de duisternis. Dat is deze wereld. En die wereld die bestaat gedurende een bepaalde tijd. Dat blijft niet zo. Want deze wereld zoals wij die nu kennen, die wordt voleindigd. Hè? De voleinding der wereld of de voleinding der aion. De heerschappij van de tegenstander, de heerschappij van de duisternis, maakt straks namelijk plaats voor de heerschappij van Christus. Dat wil zeggen, de tegenwoordige boze eeuw, boze wereld, gaat over straks. Ja, dat zeg ik nou heel makkelijk, hè, maar er gebeurt wel heel wat dan. Hè? Boek Openbaring spreekt ervan. Gaat over in wat de Bijbel noemt de toekomende eeuw. De toekomende eeuwen. Want de Bijbel spreekt zowel wat het verleden betreft over meerdere eeuwen. En dat zijn er dus in ieder geval twee. En ook wat de toekomst betreft spreekt de Bijbel ook over meerdere eeuwen. Dus minstens twee. Dus hoeveel eeuwen zijn er? Nou, minstens vijf. En persoonlijk heb ik ook de indruk dat er niet meer zijn dan vijf. Maar goed, dat kan ik niet hard maken, want dat staat nergens letterlijk in de schrift. Maar het zijn er minstens vijf. Want de Bijbel spreekt over eeuwen die geweest zijn. Over eeuwen die nog komen. En de tegenwoordige eeuw. Nou, dat zijn er minstens vijf. Kan niet anders. En het plan van God strekt zich dus uit door de eeuwen heen. En elk van die eeuwen, daarin bevindt de wereld zich in een bepaalde toestand. En die toestand waarin de wereld zich nu bevindt, gelet op de heerschappij van de boze, is een geheel andere toestand als de toestand waarin de wereld zich straks zal bevinden als Christus gaat regeren. Dat voel je wel. Nou, en dan is er nog een ander woord in het Grieks, dat is oikoumene, 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 en dat wordt ook wel vertaald met wereld en ook wel met rijk. Keizer Augustus die kwam op het idee om zijn gehele rijk in te laten schrijven, weet je wel, dan wordt het woord oikoumene gebruikt. En dat woord oikoumene betekent eigenlijk letterlijk bewoonde wereld. Daarom kan het ook vertaald worden met rijk. Zo zie je dus drie begrippen in de grondtekst die op sommige plaatsen gewoon met wereld worden vertaald. Dus een vertaling, ja, hè? Nog even proberen om te kijken wat er echt staat. En dat is hier ook zo, want je wordt me zo op het verkeerde been gezet. Want je denkt dat dit gaat over Genesis 1, maar het gaat feitelijk om veel meer. Het gaat om de totstand brengen van alle werelden, alle eeuwen. Hè? En dat versta je door het geloof. Kijk, want dat God de wereld geschapen heeft, de kosmos, ja... Ja, daar hoef je nog niet eens geloof voor te hebben. Dat kan je zien namelijk. Maar als het gaat om die eeuwen, dat kun je niet zien. Dat moet je echt, dat moet je geopenbaard worden. Want hoe weet je nou iets van eeuwen? En daarom staat het er hier ook. Door het geloof verstaan wij dat. En datzelfde wordt ook in Hebreeën 1 dus gezegd. Ook in het meervoud. Door wie hij de eeuwen heeft gemaakt. Dus God is niet alleen de schepper van de kosmos. Maar hij is ook... Degene die de werelden heeft gemaakt en dus ook de loop van de eeuwen van de wereld heeft bepaald. Met die verstande dat God boven alles verheven is. Hoe staat het ook in Timotheus? De onvergankelijke God, de koning der eeuwen. Ja, daar heb je het. De koning der aionen. Dus wie heerst over de aionen? God. En God laat aionen beginnen en God laat aionen eindigen. Op zijn tijd allemaal. Het staat allemaal in zijn plan, staat dat vast. En op het moment dat het nodig is, dan gebeurt het ook. En vandaag heeft God de wereld overgegeven in handen van de Satan. En die Satan die regeert. Alle koninkrijken der aarde zijn aan de Satan onderworpen. Staat ook in Lucas 4. Weet je wel, bij die verzoeking. Indien gij mij aanbidt, zal ik u al die koninkrijken geven. Want ze zijn mij overgegeven en ik geef ze aan wie ik wil. Satan overheerst alle koninkrijken op de aarde. Zelfs het koninkrijk der Nederlanden. Dat moet je natuurlijk niet hardop zeggen. Het is wel zo. Alle koninkrijken. Hij heerst. Hij is de God deze eeuw. Hij is de God van deze aionen, van deze wereld. En hij wordt aanbeden door de meeste mensen in deze wereld. En sommigen denken dat hij, die God, dat dat de God van de Bijbel is. Maar dat is niet zo. Want de God van de Bijbel is in de minderheid vandaag. Hij is er wel, maar hij heeft zich verborgen. Hij is niet zichtbaar. Hij heeft zich teruggetrokken. De wereld overgegeven in handen van de Satan. De Satan heeft vrij spel. Tussen aanhalingstekens, hè. Want Satan kan nooit verder gaan dan dat God wil. Hij kan nooit buiten de perken van God treden. Dat is onmogelijk. Maar Satan krijgt wel een zekere, ja, ik zeg dan speelruimte, en dat vind ik eigenlijk veel te slap woord, want ja. Ja, maar hij krijgt vrijheid van handelen. Binnen een bepaald kader krijgt Satan vrijheid van handelen. En die mag zijn gang gaan vandaag. En de volkeren verleiden en misleiden, en dat doet hij dus ook. En daar gebruikt hij onder andere religie voor, ook het christendom. Sorry?
Dat mocht Job bij Lot.
Nog eens?
Dat mocht hij ook bij Lot.
Ja, en bij Job. Hè? Ja, oh, dat zijn voorbeelden uit de historie. Maar vandaag is het ook zo. Hè? En nou ja, goed, daar hebben we dus mee te maken vandaag. Wij leven wat dat betreft als gelovigen, als kinderen van God, leven wij op vijandig terrein.
Waar ik in verband hiermee wel vraag zou.
Tuurlijk.
U zegt pas in het openhaal, gelovigen kunnen niet afvallen. Dat ik goed begrepen heb. In de regel 10.
Ja. Misschien moet ik dat even verduidelijken. Ik bedoel daar dus mee, gelovigen kunnen niet afvallen, in de zin van gelovigen kunnen niet verloren gaan. Snap je? Dat bedoel ik.
Dan achter in vers 38, maar als hij naar later getrokken, de duivel kan misschien met verleiden, ook een gelovige, dan heeft mijn ziel geen welbehagen in hem.
Nee. Want nalatigheid, ja, nalatigheid is feitelijk hetzelfde als ongeloof. En wat er ook staat in vers 6 van Hebreeën 11, zonder geloof is het onmogelijk en welgevallig te zijn. Dus God vraagt geloof. En in het kader van het evangelie van het koninkrijk komt dat geloof tot uitdrukking in de werken. En dat is dat volharden. Vandaar ook, Matthäus 24, wie volhardt tot het einde, zal behouden worden. Met andere woorden, wie gelooft en ook de werken doet die voortvloeien uit het geloof. Jacobus heeft het er ook nog over, hè? Toon mij dan uw geloof uit uw werken, weet je wel? Maar Jacobus die schrijft vanuit dezelfde achtergrond aan dezelfde mensen, namelijk Israël. En dat is steeds weer het thema, die volharding om door vele verdrukkingen in het koninkrijk Gods binnen te gaan. Als je dat verplaatst naar het laatste Bijbelboek, want het laatste Bijbelboek Openbaring beschrijft de toestand van het einde. En daar zie je ook herhaaldelijk dat de duivelse krachten helemaal openbaar worden. En dat een overblijfsel in het boek Openbaring, namelijk de getuigen van Jezus, dat die volharden. Gij hebt mijn woord bewaard, gij hebt mijn naam niet verloochend enzovoort. Maar die getuigen, die volharden in hun geloof, die moeten dat in veel gevallen met de dood bekopen. He? Alleen, dan worden, ik zei al, dan worden ze, als de Heer komt, worden ze weer opgewekt. Want ze ontvangen toch datgene wat God hen beloofd heeft. En God heeft er dus behagen in dat die gelovigen in die tijd waarin de boze regeert, hè, waarin ook het gebed van dat overblijfsel eigenlijk is het gebed wat de Heer Jezus destijds zijn discipelen geleerd heeft, namelijk het Onze Vader. Hè. Onze Vader die in de hemel zit, uw koninkrijk komen. Waarom dan? Want het koninkrijk van Satan wordt in zijn volle eeuwigheid openbaar. Uw naam worden geheiligd, want het beest lastert de naam van God en wil zijn eigen naam laten verheerlijken. Uw naam worden geheiligd, uw wil geschieden, gelijk, ja, ik heb vroeger vaak genoeg opgezegd, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, want de eindtijd wordt gekenmerkt door het in alle opzichten niet doen van de wil van God. Kijk, en dan proef je dus eigenlijk dat gelovig overblijfsel, hè, wat ook niet kopen kan en verkopen, hè, geef ons heden ons dagelijks brood, weet je wel. Want ja, hoe moeten ze eraan komen als ze niks meer kunnen? Allemaal in die eindtijd. Alleen die gelovigen die volharden. En daarin heeft God behagen. Maar als iemand nalatig wordt in die volharding, ja, dan heeft God daar geen behagen in. Dat is niet tot eer van hem. Maar zij moeten daar wel een hele grote prijs voor betalen. Kijk, in dat verband moet je dat lezen. En al dit soort teksten die in deze brieven, hè, dus de brieven die betrekking hebben op Gods plan met Israël, op deze manier erover spreken, die houden altijd verband met het op weg zijn naar de openbaring van het koninkrijk. En het volharden om dat uiteindelijk ook te bereiken. En wij zitten in een situatie vandaag waarin de Heer zich verborgen heeft. God is ook niet bezig om zijn koninkrijk op te richten vandaag. Want hij heeft namelijk de wereld overgegeven aan de Satan. Dat is Gods wil. Zo is het nou eenmaal. Dus wij moeten ook geen pogingen doen om zijn koninkrijk op te richten of zo. We moeten niet andere dingen gaan doen dan God doet. Nee, accepteer het gewoon zoals de Bijbel het laat zien. En wij geloven in de Heer Jezus, we zijn kinderen van God. En natuurlijk heeft God er een behagen in vandaag dat ook wij volharden in het geloof. Alleen, dat is niet een volharden om behouden te worden. Nee, want Paulus zegt in Efeze 2, door genade zijt gij behouden. Wij zijn behouden. Wij zijn kinderen van God geworden. Alleen wij mogen nu als Gods kinderen, ook in de wereld waarin wij leven, volharden in dat geloof, in die genade waartoe we geroepen zijn, de genade waarin we staan, in de hoop op zijn heerlijkheid, enzovoort, enzovoort. En daarin heeft God een behagen. Dus je kunt in geestelijke zin deze teksten wel toepassen, maar je moet oppassen dat je ze niet letterlijk toepast. Want dan ga je verwarring zaaien. En dat is natuurlijk een groot punt, wat mensen ook wel eens mee zitten. Dat ze zeggen, ja, ik snap dat niet hoor. Dan lees ik Matthäus 24 en er staat, wie volhardt tot het einde zal behouden worden. En dan kan bij Efeze 2, er staat, door genade zijt gij behouden. Wat ben ik nou dan? Nou, het is allebei waar, alleen het staat in een verschillende context. Dat moet je vasthouden. En als je het in de context laat staan, vormt het geen enkel probleem. Nee, dan is de schrift gewoon met zichzelf in harmonie. Ja? Nou goed, daar komt het ongeveer op neer. Ten slotte, want ik moet gaan afronden, broeders en zusters. Ik zei al dat de wereld geschapen is, de kosmos dus. Ja, dat kun je zien. Ik verwijs u maar even naar Romeinen hoofdstuk 1. Ik ga dat niet allemaal met u lezen. Maar het is dat bekende hoofdstuk, weet je wel, waarin heel duidelijk wordt dat God de schepper is van de hemelen en de aarde. En dat God ook het middelpunt is van die schepping, dat hij daarin ook aanbeden moet worden. Alleen wat heeft de mens gedaan in de loop der tijd? Dat is al heel vroeg begonnen trouwens hoor. Hij heeft het beeld van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op een vogel, hè, of een dier of een mens. Namelijk door de vergankelijkheid. En men heeft de blik van de schepper weggehaald en men heeft de blik gericht op de wereld zelf, op de mens zelf. Even heel kort te gaan. Men gelooft, men beweert dus niet dat de wereld geschapen is door God. En tegenwoordig ben je zo'n beetje een achterlijke hals als je dat in het openbaar zegt. Maar men beweert dat de wereld tot stand gekomen is door evolutie bijvoorbeeld. Ja, we moeten toch een draai aan geven natuurlijk, want ergens is die wereld begonnen. Ja, hoe dan? Nou, als je niet wil geloven wat God zegt in zijn woord, ja, dan moet je een andere gedachte hebben. Nou, dat is de evolutietheorie. En die twee die stroken niet met elkaar. En als je Romeinen 1 dan leest, dan zul je ook ontdekken dat de overleggingen van de mens, die dus een blik van de schepper heeft afgehaald en op zichzelf heeft geconcentreerd. Ja, die overleggingen, die hebben de mens niet alleen dwaas gemaakt. Zo dwaas dat de mens, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ja, zo spreekt de Bijbel daarover. Als er iemand zegt, er is geen God, dan is hij gewoon dwaas. Waarom dan? Omdat alles in deze wereld ademt van God. Als mens, wie ben je als mens? Zijn mensen zeggen, ja, als ik doodga, dan is het allemaal uit. Zot! Dat is iemand die zichzelf niet eens goed kent. Want als mens besef je voor je bent veel meer dan alleen maar dit lichaam. Of niet dan? Dat heb je toch wel in de gaten? Die geest van je, hè? Die inwendige mens. Ja, sommigen die worden helemaal hout op de boter, weet je wel. Dat gaat helemaal verkeerd. Er zit zoveel in de mens. Hoeveel gedachten heb je niet? Hoeveel dingen zijn er niet die je denkt en die verdwijnen, weet je. De mens is veel meer dan alleen maar een stukje massa. Hoe komt dat? Er zit geest in. God formeerde een lichaam uit het stof der aarde en blies zijn geest, zijn adem in hem. En al zo werd de mens tot een levend wezen, staat er letterlijk. Er komt nog bij wat de prediker zegt. God heeft de eeuw, de aion, de eeuw, de olaam in het hart der mensenkinderen gelegd. Dus God heeft ervoor gezorgd dat er in het hart van de mensen, weet je wat ik het mooiste woord eigenlijk vind? Het Duitse woord zeenzucht. Er is een bepaalde zeenzucht in het hart van mensen. Mensen weten donders goed dat er meer is dan alleen maar dit leven hier op aarde. Alleen, er zijn heel wat mensen die willen er niet aan verder. En die willen God daarvoor de eer niet geven. En die komen dan met dat soort flauwekul, met de dood is alles uit. Ja, geloof iets zelf. Dan ken je jezelf nog niet eens goed. Dan neem je jezelf ook niet eens serieus. Als je jezelf als mens een beetje over nadenkt hoe je eigenlijk in elkaar zit als mens, dan denk je, ja, maar wie ben ik eigenlijk? En bedoel maar, en dat is ook wat de Bijbel zegt. Een dwaas die zegt, er is geen God. Want ook als je om je heen kijkt, die wereld, denk je nou werkelijk dat er ooit een knal heeft plaatsgevonden, dat alles zo op zijn plek is gekomen? Het is toch te zot om over na te denken. Dat kan helemaal niet. En er zijn mensen zat geweest, die hebben daar voorbeelden voor genoemd. Een horloge knalt uit elkaar, weet je wel, en na verloop van tijd dan zijn alle deeltjes weer samengevoerd. Nou, als je dat gelooft... Ja, nee, maar je lacht erom, maar er zijn mensen van naam, wetenschappers, professor, doktoren, die verkondigen dat.
Heb je
heel groot geloof voor nodig. Tuurlijk, dit is allemaal veel te simpel. Hè? Nee, maar zo word je ook aangekeken. Zeg maar, ja, ik geloof dat God de hemel en de aarde geschapen heeft, weet je wel. Wie gelooft dat nou? En weet je, er zijn ook theologen die voeden. Gisteravond was Nico Terlinde op de televisie, heb je hem gezien?
Ja.
Hij heeft dan nog een kinderbijbel geschreven ook. God verhoede die kinderen. Elk wonder wordt uitgeschakeld. Denk je nou werkelijk dat Jezus over het water gelopen heeft? Man. En Noach, hij las een stukje voor in de kinderbijbel over Noach, weet je wel. Dat die dieren gingen 2 en 2. Ah, oh, dat is natuurlijk allemaal niet echt zo, dat is een verhaal, weet je wel. Maar de kinderen wijs. Want ik geloof dat Jezus over het water gelopen heeft. Gewoon letterlijk. En als iemand zegt, kan dat? Ja, dat kan helemaal niet. Tuurlijk kan dat niet. Wetenschappelijk ook niet te verklaren, maar als God het wil, dan draagt het water Jezus. En zo'n man, die interpreteert dat alleen maar in geestelijke zin, weet je wel. Ik vond het leuk, Jeroen Pauw, die zei, dus u wilt mij, die vindt die geloof ook niks zo, maar die zegt, u wilt mij het geloof ontnemen dat Petrus op het water liep, zegt hij zo. Nee, meneer Pauw, zelfs een kind weet wel dat je dat niet letterlijk moet nemen, want water, als ik tegen u zeg, het water stijgt mij tot de lippen, dan weet u wel genoeg. Nou, dat is het water. De moeilijkheden van het leven, daar kun je overheen lopen. Ja, het klinkt mooi, hè? Het klinkt prachtig en talloze mensen trappen erin. Maar feit is wel dat het wonder wat daar heeft plaatsgevonden, namelijk dat Jezus, dat Peter over het water liep, dat wordt wegverklaard. Want dat kan niet. Nee, maar bij God is nou eenmaal zo, wat voor mensen onmogelijk is, het mogelijk bij God. En ik kan dat ook niet verklaren, maar ik geloof het wel. He, en dan zeg ik, dat is geweldig als dan in de toekomst dat die hemel open gaat. Nou, mensen weten niet wat ze overkomt, werkelijk. Maar wie gelooft er nou nog in een hemel? Wie gelooft er nou dat er een letterlijke hemel is? Geografisch bepaald. Net zoals de aarde ook geografisch bepaald is. He. Op de aarde heb je allemaal steden, Jouden en wijkbeduursteden. En als je van het een naar het ander moet je naar eind rijden enzovoort. Nou, zo is er ook een hemel. Letterlijk een plaats, daar waar de engelen zijn, daar waar de troon van God is, daar waar nog veel meer dingen zijn trouwens. En straks gaat die hemel open. He, vandaag wordt de hemel wegverklaard, dat is een soort sfeer is dat. Hè? Opstanding van de Heer Jezus, dominee gisteren ook nog. Ach, joh, die is niet lichamelijk opgestaan, nee dat is, he, dat vindt een kind zelfs nog te dom, weet je wel, want het ging over een kinderbijbel heeft hij gemaakt. Maar zo wordt er over gepraat. Jezus lichamelijk opgestaan, Hoe kom je erop? Dat kan toch niet? Nee. Dus Jezus leeft niet. Jawel, Jezus leeft wel. En dan wat er hele, weet je wel, filosofische dingen worden erover gezegd. Maar ik geloof dus dat Jezus die lichamelijk gekruisigd is en met zijn lichaam in het graf gelegd is, dat hij in dat lichaam op de derde dag uit het graf tevoorschijn gekomen is. En hij ging nog naar zijn discipelen toe, notabene, die mocht hem nog aanraken ook. Ik zei, voel maar, kijk maar. Hij kreeg nog een stukje vis te eten. En hij had het voor hun ogen. Kijk maar, ik kan ermee eten. Betast mij maar, kijk maar dat het zo is. Maar wat zeggen de waanwijze dominees van onze tijd? Nee, dat moet je niet letterlijk nemen, allemaal. Nou, dat is nou... Kijk, daarin wordt dus niet de God van de Bijbel gediend, maar de God deze... Aion. En dat zegt de schrift ook. Want de Satan doet zich voor als een engel des lichts. Verbaas je dus niet dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Maar denk erom, het zijn valse profeten. Want ze verkondigen niet de waarheid, maar de leugen. Goed, we moeten ermee stoppen mensen, want anders krijg ik moeilijkheden denk ik. Ja, wat mij betreft kunnen we nog half nacht doorgaan, maar... Dus hou dat vast, hè. Leef uit het geloof. Geloof wat God zegt. Laat je er niet door afbrengen. Hè? En zeg dat af en toe ook maar eens tegen mij. Laten we elkaar er ook aan houden. Want wat God zegt, dat gebeurt echt. Zullen we daar samen de Heer voor danken? Trouwe Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we inderdaad op u kunnen vertrouwen. Heer, dat uw woord de waarheid is. En dat u ons dat woord gegeven hebt als een kompas voor ons leven. Lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. En dank u wel, Heer, dat het openen van uw woord ook licht geeft. Dat het onverstandig een inzicht verschaft, Heer. En dat hebben we nodig, want we zijn van onszelf onverstandig. Wij kennen niet, we weten niet. We zijn zo beperkt en daarom hebben we het ook nodig dat u ons informeert. Dat u ons de dingen bekend maakt. En dank u wel dat u ons daarvoor het woord hebt gegeven. Dank u dat we door het geloof mogen verstaan dat u de werelden gemaakt hebt. En dat u een plan hebt en dat u dat plan ook volvoert. Dat u tot uw doel komt, altijd en overal. Heer, en dat we ook mogen geloven dat het een zekerheid voor ons mag zijn. Onze hoop, onze verwachting. We uit mogen zien naar de toekomst die vol is van heerlijkheid. Dank u wel daarvoor.